Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Of het nu gaat om de rol van de islam, over de huidskleur van het hulpje van Sinterklaas, over de mogelijke verkeersvrije straten in de stad waar je woont of de transmigranten in je dorp, waarom ontstaan er zo vaak twee kampen die er beide van overtuigd zijn dat ze de wijsheid in pacht hebben? Waarom graven we ons zo graag in de loopgraven van ons eigen gelijk? Filosoof en bioloog Ruben Mersch komt op deze verkiezingsdag met een verklaring waarom iedereen altijd gelijk heeft. Dag Ruben, zit je op een berg of zit je in een dal?
Ik zit momenteel op een berg.
En dat komt?
Dat komt omdat ik aangenaam gezinsleven heb, een fantastische vrouw, twee heerlijke kinderen. En ik mag hier natuurlijk vandaag ook bij Clara zitten, iets wat mijn bergje nog net iets hoger maakt.
Wauw. Lijkt op een promotalk voor jezelf.
Nou, voor mijn leven dan. Eigenlijk eerder een promotalk voor mijn gezin.
Ja. Is dat belangrijk bij, ook voor een filosoof, een goed gezin te hebben?
Ja, ik denk dat elk mens op zoek gaat naar verbinding. Omringd wil worden, geliefd wilt worden. En het is fantastisch als je dat mag meemaken.
Je bent ook niet te beroerd om daar af en toe naar te verwijzen in je boeken. Hè? Bedoel, het zijn dan toch degelijke filosofische of biologische werken, maar die familie, die betrek je erbij.
Ja, omdat ik ben niet het type filosoof dat in een zolderkamertje met een lange baard en een pijp Kant en Nietzsche aan het lezen is. Ik lees heel weinig Kant en Nietzsche eigenlijk. Ik heb ook geen pijp. Ik heb ook geen zolderkamer, want daar zitten de slaapkamers van mijn kinderen. Maar ik vind het belangrijk om moeilijkere ideeën naar iets eenvoudigs te vertalen, naar iets wat alle mensen kunnen begrijpen. En dan zijn kinderen, of een huwelijk, is dat soms heel interessant om dat te gebruiken als aanknopingspunt voor de lezer.
Kom je zelf uit een goed gezin?
Het was niet het evidentste gezin ooit. Ik woonde ook in Mazeik, het epicentrum van de westerse beschaving, wordt het wel eens genoemd.
Niet echt waar, een plek. Waar in Mazeik? Daarbuiten heb ik nog niet echt vaak gehoord.
Niet echt de plek waar... Ik was altijd een beetje een buitenbeentje en daardoor werd ik ook gepest, iets wat sowieso al een redelijke impact heeft op je leven. En in Mazeik was er weinig ruimte om anders te zijn dan de anderen. Er was een zekere verstikking.
Wat mij ontzettend opvalt in al die jaren dat ik hier mensen zie passeren, hier of bij Radio 1 of op televisie, heel vaak zijn mensen die aan de weg timmeren gepest op school.
Ja, en ik weet eigenlijk niet of daar onderzoek naar bestaat, want dat is dan dadelijk mijn eerste reflect, is dat ooit onderzocht. Ik kan het mij voorstellen, intuïtief klinkt het plausibel, dat je daardoor een soort drive ontwikkelt om je te manifesteren in deze wereld. Hè. Te zeggen van, kijk, ik kan wel iets. Of dat, ik veronderstel dat er ook gevallen zijn waarbij dat niet zo is, die net in de miserie belanden. Ja, ja. En die horen we niet, die zien we niet. Dus onze steekproef zal wel een beetje gekleurd zijn. Dus ik zou eigenlijk onderzoek willen...
Bourdieu zou het distinctiedrang kunnen noemen.
Ja, inderdaad. En ik vrees dat ieder mens heeft een ego. En natuurlijk, als je schrijft, dan betekent dat bijna per definitie dat jij een soort egotripper bent. Jij vindt jouw boodschap belangrijk genoeg om te verspreiden over deze wereld.
Want daar gaat het in jouw werk altijd maar over. Hè? Dat proberen gelijk halen. Maar eerst wil ik toch nog even van je weten. Je bent en filosoof, maar ook bioloog.
Ik heb biologie gestudeerd.
Ja, is het niet zo dat de filosoof vaak voor de voeten van de bioloog kan lopen en omgekeerd? Dat de filosoof zou kunnen zeggen, we zijn op de wereld geworpen. En dat de bioloog zegt van, wacht eens even. Zo is dat niet gegaan, hè? Denk gewoon maar aan de apen en Darwin.
Ja, die lopen elkaar wel eens voor de voeten, maar ik heb vaker het gevoel dat die elkaar bestuiven. Omdat filosofie op zich heeft nogal eens de neiging om een soort intellectueel uit je neus peuteren te worden. Dat zijn dan filosofen en die lezen andere filosofen die dan weer kritiek hebben op nog andere filosofen. En dat wordt een soort incestueus kokonnetje, dat weinig meer met de werkelijke wereld te maken heeft. En vandaar dat ik het wel interessant vind om dat te laten beïnvloeden door allerlei andere ideeën uit de biologie, uit de antropologie, uit de psychologie. Ja. Ik ben eerder een wetenschapper die ook filosofie gestudeerd heeft, of zo zie ik mij toch, dan een filosoof die naar de wereld kijkt.
Zo lees ik jou ook. Je schrijft dat we veel meer dan we denken op de chimpansees gelijken. Dat hebben we onder meer te danken aan Jane Goodall. Maar een van de dingen waarmee we echt verschillen is dat wij beter van mening kunnen verschillen.
Ja, chimpansees zijn qua communicatie een beetje beperkt. In die zin, die kunnen een beetje met hun armen zwaaien en die kunnen hun tanden ontbloten, die kunnen elkaar vlooien, maar een vlotte conversatie zit er niet echt in. En dat is natuurlijk een enorme troef als je met veel mensen wilt samenleven. Als je kunt praten, dan kun je afspraken maken, dan kun je compromissen sluiten, dan kun je standpunten verdedigen tegen de ander. En dat onderscheidt ons wel degelijk van een chimpansee die daartoe de mogelijkheid niet
maar
heeft.
Maar slagen wij erin om op een behoorlijke manier van mening te verschillen?
Niet echt zo denderend. Nee, dat valt wel tegen. En dat lijkt steeds harder tegen te vallen.
Maar je zegt het, hè? Lijkt.
Lijkt. En er is ook heel weinig onderzoek naar de kwaliteit van het debat. Er is wel vrij veel onderzoek naar polarisatie. Naar de vraag, oké, in welke mate vinden we beoordelen mensen omdat ze tot een andere groep behoren? En dat zie je althans zeker in Amerika, waar er dan het meeste onderzoek naar gebeurd is. Polarisatie is een stijgende lijn. We gaan steeds makkelijker mensen veroordelen omdat ze niet tot ons kamp behoren.
Hoe komt dat?
Hoe komt dat? Dat is een moeilijke vraag. Ik heb er ook niet dadelijk een onmiddellijk het antwoord op. Ik denk dat je zou natuurlijk een aantal antwoorden kunnen verzinnen. Hè? De stijgende individualisering, sociale media. Maar zover ik weet is er eigenlijk geen definitief antwoord over hoe dat komt. Je kunt alleen vaststellen dat die trend er is. En ik denk, althans een beetje mijn missie, toch nog een beetje een missionaris in het diepst mijner gedachte, is om ergens die trend wat proberen tegen te gaan. Om de mensen duidelijk te maken van wacht even. Ook je tegenpartij kan een zinvolle bijdrage leveren tot het debat.
Nu, jij vertrekt van een premisse waar je meteen ook heel veel vragen bij kunt stellen. En dat doe ik dus. Ik vraag me echt af of wij allemaal zomaar een beetje met elkaar in de haren zitten. Ik denk online, jawel, maar dat is dan Twitter, café Twitter, hè, die altijd dezelfde mensen die met elkaar in de clinch gaan. Maar hier in het gewone dagelijkse leven gebeurt het toch zelden dat mensen op leven en dood staan te discussiëren?
Dat is waar, daar heb je gelijk. Althans, ik kan me nog wel wat familiefeesten herinneren,
ja, ja,
waarbij dat wel gebeurt. Maar toch denk ik dat ik mag stellen, en ik geef toe, ik kan dat niet hard maken met onderzoek, omdat dat onderzoek, ik heb er naar gezocht en het bestaat zover ik weet niet. Als mensen dat wel kennen, onderzoek naar de kwaliteit van het debat, laat het mij vooral weten.
Ja, bergendal@clara.be.
Inderdaad, dan komt het wel bij mij terecht. Inderdaad, je hebt daar een terecht punt, maar ik denk dat als ik momenteel de opiniestukken lees in de kranten, dan word ik zelden dol enthousiast.
Ja.
Waarom? Dat heel vaak, we laten het even een niet echt klare uitdrukking, scheten in een fles, plots opiniestukwaardig worden. Het gaat dan over wat Theo Franken gezegd heeft over mannenlingerie. Het gaat dan soms over echt totaal banale dingen. Mm. Iemand die ooit eens iets racistisch gezegd heeft. Dan denk ik, moeten we het daarover hebben? Waar is het debat over het beleid dat we willen voeren? Over waar het met deze maatschappij naartoe moet? En dat zie ik steeds minder.
Je zegt, en dat is misschien wel een interessant punt, zelfhulpboeken over gelijk krijgen zijn er zat, maar heel weinig over van mening verschillen.
Ja, het gaat altijd over de wil tot winnen. Hoe kan ik zoveel mogelijk gelijk veroveren? En daar zou een debat niet over mogen gaan. Een debat zou moeten gaan over het samen zoeken naar de best mogelijke oplossing. En daarover vond ik eigenlijk heel weinig boeken. Dus vandaar dat ik maar een handleiding over van mening verschillen geschreven heb.
Laten we eens even een aantal onderwerpen overlopen met een heel hoog ontploffingsgevaar. Ik heb zo'n aantal met een aantal mensen bij elkaar gesproken. Dat heeft ons weinig tijd gekost, hoor.
Ja, inderdaad. Dat kan ik mij voorstellen.
Het hoofddoek?
Ja, dat is altijd ruzie.
Onvoorstelbaar, hè?
Ja.
Dus zelfs bij de meest rationele, intelligente, bezadigde, bedaagde mensen laat dat woord vallen en je hebt twee kampen.
Ja, inderdaad.
Of racisme relatief is.
Ja, dat is nog zo eentje. Hoe definieer je racisme? Is die mop te racistisch of niet? Daar kunnen we dan heerlijk over discussiëren. Het is natuurlijk ook moeilijk te bepalen. Hè,
dat een heel heet hangijzer, hoe langer hoe meer, het verschil tussen man en vrouw.
Ja. En of dat dan wel een dichotomie is, of dat daar ook een zekere fluiditeit toegestaan is.
Precies.
En zo ja, welke rechten, aandacht, wat dan ook, die mensen die ergens in dat continuum zitten moeten krijgen.
En ons lijstje van 5 wordt toch ook vervolledigd met de tweets van Theo Franken.
De tweets van Theo Franken zijn altijd zeer ontploffingsgevoelig.
Ja.
Die man zou zijn Twitter-account mogen afpakken. Hij kaapt het maatschappelijke debat. Niet dat ik zijn vrije meningsuiting natuurlijk op welke manier dan ook wil belemmeren.
Nu, veel interessanter dan die eens een keertje oplijsten, die onderwerpen met een hoog ontploffingsgevaar, is de vraag, hoe moeten we dat aanpakken?
Ja, en dat is daar heb ik dan een boek over geschreven. Ik heb dat niet in twee kekke zinnen kunnen samenvatten.
We gaan eens luisteren naar een fragmentje uit dat boek. Je gaat het ons voorlezen. Ja, over onder meer onderwerpen met een hoog ontploffingsgevaar, maar ook over de kwaliteit van de discussie.
Ja. Er is natuurlijk helemaal niets mis met het verlangen om een goed mens gevonden te worden. Maar als dat het enige doel is van jouw meningsuiting, heb je geen debat, maar enkel een etalage. Een etalage waarin jij glunderend van trots je eigen persoontje tentoonstelt. Een discussie wordt dan al snel een morele superioriteitscompetitie, waarin het innemen van een extreme positie bewijst dat jij een beter mens bent. Jij vindt dat die politicus ontslag zou moeten nemen? Ik vind dat we hem aan de hoogste boom moeten opknopen. Jij vindt dat standpunt niet zo goed onderbouwd? Ik ben een beter mens, want ik word razend als ik hoor dat mensen zo'n standpunt durven te verdedigen. Zo'n morele etalage is de laagste vorm van een discussie. Je oogst er misschien bewondering en likes mee bij diegenen die het met jou eens zijn, maar de kans dat je andersdenkende overtuigt is zo goed als onbestaande. Als je niet enkel je eigen superioriteit wil etaleren, maar de ander ook wil overtuigen, sta je een stapje hoger op de debatladder. Je moet dan wel argumenten gebruiken en de lat voor die argumenten zo hoog mogelijk leggen. Want het is niet omdat jij ervan overtuigd bent dat jouw argumenten hout snijden, dat je tegenstander dat ook vindt. Toch kan het nog beter.
Dus we zitten eigenlijk een beetje met elkaar te discussiëren, vooral om daar beter van te worden. Maar het ultieme, en dat heb je hier nog niet gezegd, dat is in een ideaal debat, willen niet winnen, maar bijleren.
Ja, dat zou heerlijk. Stel dat alle debatten die we voeren, dat we die voeren om eigenlijk deze wereld beter te begrijpen, om meer inzicht te krijgen in de complexiteiten die ons omringt. Dat zou fantastisch zijn, maar natuurlijk, dat gebeurt eerder zelden. Jammer genoeg. We gaan nog altijd ervan uit, zelfs als we niet blijven steken in dat, dat morele superioriteitsgeëtaleer, iets wat we heel vaak doen en inderdaad waar Twitter en Facebook zeer geschikt voor zijn. Zelfs als we daar niet blijven steken, dan gaan we nog altijd enkel proberen de ander te overtuigen. Maar dan blijf je vasthangen aan het idee dat jij gelijk hebt en de ander dus ongelijk. Nog mooier zou zijn dat je zou beseffen dat die ander ook iets zinvols te vertellen heeft en dat je eigenlijk probeert om zoveel mogelijk te begrijpen.
Constructieve discussies over armoede, islam, terrorisme of de hoofddoek bijvoorbeeld, zeg je, zijn zeldzamer dan een Playboy-model met overgewicht.
Ja, ik vond dat wel een mooie metafoor.
Ja, dat is een mooie metafoor. Maar ik vrees dat je gelijk hebt.
Dus je geeft mij, ondanks het feit dat je zei, in het begin van het gesprek zei dat het toch misschien beter gesteld was.
Dat is omdat volgens mij wij ons ontzettend blind staren op die kleine groep van mensen die voortdurend daarover discussieert.
Dat klopt.
Hè? En ook over de onderwerpen. Want veel meer dan wat we hier hebben opgesomd tot nu toe, is er niet echt aanleiding tot grote hooglopende discussies. Hè? Ik bedoel, je merkt dat, want we zitten nu bij de gemeenteraadsverkiezingen. Straks zal ik je misschien toch wel durven vragen, want je woont in Gent. Nee, dat mag ik niet vragen.
Jij mag alles vragen.
Nee, maar ik mag dat niet van mijn... Want dat zou de stemming kunnen beïnvloeden, dus dat gaan we niet doen. Maar er is dus gebleken dat 90% van de programma's van de lijsten die vandaag opkomen, eigenlijk het met elkaar eens zijn.
Ja.
Dat is onvoorstelbaar, hè? Ja. Dat gaat dus, iedereen wil eigenlijk wel een leefbare, aangename stad waar die auto zoveel als mogelijk wordt geweerd. Iedereen wil wel luchtkwaliteit. Iedereen wil wel het stikstof weg. Iedereen wil wel een CO2-vrije of min of meer vrije stad of dorp. De vraag is alleen, hoe doen we dat?
Ja.
En daar verschillen we van mening.
Ja, inderdaad. We heel vaak, ondanks het feit dat we zo fervent met elkaar in debat gaan, zijn we het over heel veel dingen eens. Hè? En het gaat inderdaad heel vaak over hoe doe je dat? Of wat is de prefereren methode om dat doel te bereiken?
Jawel, en dan gaan we dat nu bijvoorbeeld de proef op de som nemen.
Okay.
Neem nu een stad als Gent.
Ja, waar ik ook woon, dus die ken ik.
Kijk,
dat komt goed uit.
Goed. En neem nu eens zoiets een ontzettend heet hangijzer daar, het circulatieplan.
Het circulatieplan. Moet ik nog eens kort uitleggen wat dat is, of weten de luisteraars dat?
Misschien heel kort, ja.
Ja, het circulatieplan,
op een min of meer objectieve manier.
Ja, het circulatieplan is eigenlijk een plan dat als doel heeft om het heel moeilijk te maken om door het centrum te rijden. Je kunt nog het centrum in, op specifieke plekken, maar er is geen enkele manier om rechtdoor, zonder de ring te gebruiken, recht van de ene kant van de stad naar de andere te geraken. Daar zijn knips voor gezet. En knips zijn plekken waar je niet door mag als je geen vergunning hebt.
Ja. De regerende partijen, dus die de meerderheid uitmaken, die zeggen van, kijk, dit verdedigen wij te vuur en te zwaard. Mm-hmm. De oppositie zegt van, dat deugt niet. Je krijgt eigenlijk heel veel opstopping aan de rand van de stad. Je verplaatst het probleem. Wij zijn daar virulent tegen.
Ja.
Goed. Is daar nu een mogelijkheid om die twee standpunten dichter bij elkaar te brengen? Of is dat niet de bedoeling van?
In dit geval heb je een gebrek aan meetbaarheid, nog steeds. Waarom? Om de eenvoudige reden, eigenlijk zou je van alle stadsbewoners, of iedereen, zelfs iedereen die van de stad gebruik maakt, moeten weten wat hun mening is en hoeveel nadeel dan wel voordeel zij hebben door die beslissingen. Nu, dat kun je al heel moeilijk meten. Mensen... Zelfs als je het mensen zou vragen, dan is dat alleen maar een momentopname. Dat zouden ze op dat moment vinden. Misschien dat ze plots beseffen van, oh, die fiets is toch goed, dat ze een half jaar later heel anders overdenken. Het is ook moeilijk om te bepalen wie daar allemaal in die groep zit, want er zijn heel veel mensen van buiten Gent die ook van Gent gebruik maken, dus die zou je ook moeten meetellen. Het is heel moeilijk om de hoeveelheid schade af te meten. Sommige mensen zullen heel veel last hebben, anderen een beetje. Dus je kunt als het ware bijna niet elke stem evenveel waarde geven. Dus dat wordt een bijna onmogelijke oefening om te bepalen, oké, wat is nu de oplossing die voor het minste hoeveelheid nadelen zorgt en voor het meeste voordelen. Dat is bijna niet te doen. Dus gaat iedereen... Groen heeft nu eigenlijk luchtkwaliteit als primaire parameter gekozen om dat te beoordelen. En daar moet je inderdaad vaststellen dat op dat vlak in ieder geval al goed gescoord heeft. Maar als je natuurlijk, zoals andere partijen, de N-VA, vlotte bereikbaarheid met de auto... Als belangrijkst criterium neemt, ja, dan kun je niet anders dan zeggen dat inderdaad het mobiliteitsplan het moeilijker maakt.
En dus
dat
was ook de verzanden die twee groepen eigenlijk in hun loopgraven en komen ze
ja,
daar
maar
nog meer uit?
Je zou eruit kunnen geraken, denk ik, als we alles zouden willen luisteren. Want inderdaad, het lijkt heel vaak, en mensen hebben een vorm van consistentiedrang, zou je het kunnen noemen. Eén keer dat ze iets verdedigen, dan willen ze alleen nog maar de voordelen zien. En alle nadelen gaan ze onmiddellijk wegredeneren. Waardoor natuurlijk die mensen die nadelen ondervinden zich aangevallen voelen, kwaad worden en zeggen van, hey, wacht even, ik heb daar wel degelijk wel last van. En jij zegt dat niet zo is. Jij vindt mij idioot of belachelijk of een zaag. En ja, dan krijg je natuurlijk al helemaal geen debat. Dus alleen al luisteren naar je tegenstander en beseffen dat dat inderdaad voor hem vervelend is, kan al helpen.
Wat ik eigenlijk ontzettend een enorme eye-opener vind in je boek, dat is een onderzoek, maar je zegt niet welk, dus misschien kun je dat nu wel even zeggen, dat is gevoerd naar mensen vragen over een bepaald hot issue, wat zijn jouw argumenten mm-hmm. tegen of voor? En dat kunnen ze vrij makkelijk op een papiertje zetten.
Ja.
Als je dan vraagt aan diezelfde mensen, geef nu eens even de tegenargumenten, dus van de andere partij, tegen jouw eigen mening of visie, dan blijft dat blad heel vaak leeg.
Ja, dat is enorm moeilijk. Of het worden karikaturen. He, dat kun je dan wel neerschrijven, dan maak je een soort karikatuur van het standpunt van je tegenstander en dan, dat helpt ook niet. Dus inderdaad, het is heel moeilijk om de positie van de tegenpartij te begrijpen en ook te begrijpen wat zijn argumenten zijn om voor...
Maar niet alleen te begrijpen, Ruben Mersch. Ik zou bijna zeggen om ze gewoon te kennen.
Ja. Ja.
Ja, dus wij zitten met elkaar te discussiëren zonder dat we de argumenten van de ander min of meer fatsoenlijk beet hebben.
Wij denken heel vaak uit zelfverdediging. Het idee dat het menselijk brein ontstaan is om de waarheid te kennen, de best mogelijke beslissing te nemen, dat ligt al decennia lang in scherven. Wij denken heel vaak om ons te verdedigen. En natuurlijk, om je te verdedigen, moet je vooral je eigen argumenten goed kunnen omschrijven. Die van de tegenpartij, die doen er minder toe. Dus ja, inderdaad, ons brein werkt zo dat we veel beter zijn in zelfverdediging dan in het begrijpen van de tegenstander.
Maar is dat
zelfs
nu net
kennen van de tegenstander
niet politiek? Ik bedoel, stel dat we het allemaal met elkaar eens zijn, dan heb je natuurlijk...
Nee, we moeten het zeker nooit allemaal met elkaar eens zijn. Maar wil je een debat hebben, dan moet je wel je ook in staat zijn om je eigen perspectief te verlaten en ook het perspectief van de tegenstander eens te onderzoeken.
Ja, en zeg je, dat vind ik ook wel een hele grote bekentenis, in je vorige boek, dat wil ik even, ja... Waarom iedereen altijd gelijk heeft.
Ja, dat was mijn vorige.
Ja. Zeg je van... Je was eigenlijk... toen je daarmee begon, dacht je... dat ik... dat de ander, de tegenpartij... heel vaak gewoon niet... op de hoogte was. Te dom of niet genoeg geïnformeerd. Maar je bent daarvan teruggekomen.
Ja, omdat ik dacht, en daar was ik een beetje te naïef in, denk ik, dat kennis ons kon redden. En ik vind kennis enorm belangrijk. En ik vind het heel belangrijk om een discussie om te blijven zoeken naar inderdaad de best mogelijke kennis. Maar uit onderzoek blijkt dat alleen kennis niet voldoende is om een soort convergentie tussen standpunten te creëren. Want wat doen mensen met kennis? En dat is het onderzoek van Dan Kahan, een Amerikaanse socioloog, denk ik dat het is.
Recent onderzoek,
ik denk 2014 en nog een vervolgonderzoek in 2016, dus echt wel zeer recent.
Wat zegt hij?
Eigenlijk, het vreemde is, hij dacht, kijk, hoe meer mensen weten, in dit geval ging het over klimaatopwarming, hoe vaker ze zullen vinden dat inderdaad CO2 de hoofdader is, iets wat de wetenschappelijke consensus is. Maar toen hij dat ging onderzoeken, bleek dat niet zo te zijn. Althans, als hij zijn groepen onderverdeelde in republikeinen en democraten, zag hij bij democraten inderdaad dat patroon. Hoe meer ze ervan afwisten, hoe vaker ze geloofden dat CO2 de hoofdader was. Bij republikeinen liep die trend omgekeerd. Hoe meer ze ervan afwisten, hoe minder vaak ze dat geloofden. En hoe komt dat? Omdat we heel vaak kennis als een vorm van munitie gebruiken, als een manier om onze standpunten te verdedigen. En natuurlijk, hoe meer kennis je hebt, hoe beter je bewapend bent, hoe makkelijker je in staat bent om je tegenstander af te maken. En ik geef toe, ik doe dat ook wel eens in discussies. Als je best wat wetenschap gelezen hebt, is het veel makkelijker om in een discussie te zeggen, ja, maar wacht even, die studie uit Noorwegen uit 1974, ken je die niet? Aha, want die zeggen dat. En dan ligt je tegenstander daar plat op de grond af te zien.
Ja.
Dus heel vaak gebruiken we kennis als een wapen om de tegenstander af te maken. En brengt het ons niet samen, maar brengt het ons zelfs, drijft het ons verder uit elkaar.
Dus, dat is eigenlijk... tamelijk revelerend natuurlijk. Hè? Ik bedoel, het is nog niet omdat je weet hoe het in elkaar zit, dat je het ook ten goede kunt gebruiken. Je kunt het evengoed ten kwade gebruiken.
Ja, en dat zie je ook in het maatschappelijk debat. Hè? Ik ben nu niet echt een... ik denk dat ik eerder links ben. Maar ik zie mensen die standpunten innemen die totaal diametraal tegenover mij staan.
Ja?
Maar waarvan ik wel moet erkennen dat ze een zeer grote... kennis hebben, dat ze hun dossiers goed kennen, dat ze precies weten hoe het in elkaar zit, maar toch ja, heel erg anders interpreteren of die kennis anders gebruiken dan ik hem zou gebruiken.
Bach, je luistert vaak naar Bach.
Vaak is een groot woord, ik luister naar Bach, ja.
Mm-hmm. Je weet dat hij eigenlijk om en bij de 300 kantaren heeft geschreven waarvan er nog een 200 over zijn gebleven of die we nog kunnen beluisteren of lezen, voor wie de partituur kent. We gaan luisteren naar een Wachet auf, Ruft uns die Stimme. Het is een gloednieuwe opname, want dat is het leuke aan Bach. Dat blijft maar opnieuw en opnieuw geïnterpreteerd worden van Lars Danielsson en Paolo Fresu. En eigenlijk is het zo een beetje geïnspireerd op Oude Testament, Thessalonikensen, waarin staat dat we moeten waakzaam zijn voor de dag des Heren. Zelf weet ge dat de dag van de Heer als een dief in de nacht. Zo zal hij komen. Dat staat ons allemaal te wachten, Ruben.
Ja hoor, maar ik hoop dat het nog even mag duren. Thank you.
U gelooft het misschien niet, maar dit was echt Johann Sebastian Bach met Lars Danielsson en Paolo Freso. Hun interpretatie van Wachet auf, ruft uns die Stimme. Bij mij zit nog altijd Ruben Mersch, filosoof en bioloog. Man die een boek schreef van meningverschillen. Ruben, laat ik even eerst met de luisteraars een quizje doen. Iets wat je ook doet met jouw lezers. Vind je dat een goed idee?
Ik vind dat een quiz is altijd een goed idee.
Ja, hè? Leuk hè?
Ja.
Zet u even schrap thuis. Het zijn drie vragen. Eerste vraag. Hoeveel procent van de inwoners van België is moslim? 1, 7%. 2, 12%. 3, 23%. U zegt 1, 2 of 3, 7, 12 of 23% is moslim. Tweede vraag. De afgelopen 20 jaar is het deel van de wereldbevolking dat in extreme armoede leeft 1, bijna verdubbeld. 2, ongeveer gelijk gebleven. 3, bijna gehalveerd. Wat denkt u thuis? Is de extreme armoede in de wereld 1, bijna verdubbeld. 2, ongeveer gelijk gebleven. Of 3, bijna gehalveerd. En de laatste vraag. Welke energiebron kost per hoeveelheid geproduceerde energie de meeste mensenlevens? 1, steenkool. 2, aardgas. Of 3, kernenergie. Welke energiebron kost dus het meeste mensenlevens? 1, steenkool. 2, aardgas. 3, kernenergie. Dat zijn de drie vraagjes van de quiz. En nu eens even kijken hoe goed u heeft gescoord. Ruben. Hoeveel procent van de inwoners van België is moslim?
Volgens de laatste telling was dat ongeveer 7%.
Dus geen 12 en geen 23%. Nee. De kans is groot dat heel veel van onze luisteraars hebben geantwoord.
Waarschijnlijk rond de 20, ja, die 23%.
Ja, want dat blijkt dus uit onderzoek dat de meeste Belgen antwoorden...
Ergens meer dan 20%.
Tweede vraag, en waarom en zo komen we er zo dadelijk op terug. Is de wereldbevolking dat in extreme armoede leeft, is dat bijna verdubbeld, ongeveer gelijk gebleven of bijna gehalveerd? Wat is het juiste antwoord?
Het is bijna gehalveerd, dus dat is goed nieuws.
De kans dat onze luisteraars hebben geantwoord bijna verdubbeld is?
Vrij groot. Althans, dat blijkt weer uit de opiniepeilingen dat de meeste mensen denken dat het steeds slechter gaat met deze wereld.
En drie, welke energiebos... bron kost het meeste aantal mensenlevens, steenkool, aardgas of kernenergie? Het juiste antwoord is...
Steenkool, met duidelijke winstcijfers.
De kans dat vele van onze luisteraars...
De meeste mensen zijn het bangst voor kernenergie.
Oké. Laten we even terug naar één. Hoe komt nu dat de meeste van ons denken dat er veel meer moslims in België zijn dan er eigenlijk zijn?
Goh, de meeste mensen gaan zelden graven in gortdroge statistieken. Ze gaan dat niet opzoeken. Zij baseren hun kennis op datgene wat ze rond zich zien, op wat ze in de media zien verschijnen. En ja, plakken er dan een beetje natte vinger, een beetje media en impressies, een getal op. En dan, aangezien de moslimproblematiek zoveel aandacht krijgt momenteel in de media, denken ze inderdaad dat rond de 20% is, schatten ze het veel te hoog in.
En het feit dat wij denken dat de extreme armoede verdubbeld is in plaats van gehalveerd, heeft ermee te maken dat we pessimistischer zijn dan?
We zijn heel vaak pessimistischer en natuurlijk, slecht nieuws heeft meer nieuwswaarde. Dat is een nadeel, want daardoor het goede nieuws, dat ga je niet snel in de krant zien. Het slechte nieuws, de risico's, de gevaren, ja, die wordt natuurlijk veel meer aandacht aan besteed. Dus ook daar gaan we dan weer de mist in. En inderdaad, uit cijfers blijkt dat de extreme kinderarmoede, de extreme armoede inderdaad al jaren, al decennia daalt.
Ja, eigenlijk is gehalveerd tegenover 15 jaar geleden zelfs.
Dus dat is een heel mooie...
Ja, dat is ontzettend hoopgevend ook, hè?
Ja, gelukkig maar, hè, dat er nog hoop is, licht aan het einde van de tunnel.
Absoluut. Trouwens, Steven Pinker zegt dat ook en Hans Rosling, de Noorse onderzoeker,
ja,
op wie deze quiz is gebaseerd, zegt dat ook. Hè. We moeten, of zei dat, want hij is onlangs overleden, we zijn het aan onszelf verplicht en ook aan de cijfers en de data... om veel optimistisch te zijn over de toekomst. Ja. Het gaat altijd maar beter en beter.
Ja, dat betekent niet dat je... En daar durf ik Pinker wel een beetje van te beschuldigen. Dat je niet kunt erkennen dat er bepaalde risico's zijn. Hè. Ik denk dat het Bernard Shaw was die ooit zei... Maar kijk, optimisten vinden het vliegtuig uit, pessimisten de parachute. Nu, we hebben die parachute ook nodig. En dat durft Pinker wel eens te vergeten.
Ja. En waarom denken we, of zijn we zoveel banger van kernenergie dan steenkool? Heeft dat ermee te maken dat twee grote rampen, Tsjernobyl en Fukushima...
Inderdaad, dat is, we baseren ons dan op die rampen.
Ja.
Natuurlijk, die rampen zijn verschrikkelijk en ook, ik ga dat niet ontkennen, maar steenkool, vooral door het fijn stof, zorgt voor echt, ik ken de getallen nu niet meer van buiten, honderdduizenden doden door luchtweginfecties en problemen.
En fijn stof.
En fijn stof, maar dat lijken we makkelijker te aanvaarden. Mensen zijn veel banger voor één grote gebeurtenis waarbij er iets best veel doden op dezelfde plek vallen dan een langzaam aanslepend probleem dat continu doden eist. Kijk naar onze bijna veronachtzaming van de risico's van het verkeer, maar nogthans een van de grotere doodsoorzaken hier. En we doen alsof dat bijna... Ja, we aanvaarden dat risico.
Nu kun je zeggen, en mensen zullen dat misschien niet heel te onrecht te zeggen, van ja, maar met die cijfers kun je alle kanten op. Hè. Je weet dat Bouwman zei, een statisticus beweerde dat de rivier gemiddeld 1 meter diep was. Hij verdronk.
Ja, dat is inderdaad een... ik ken hem.
Nu bijvoorbeeld met die moslims, dat is een heel heet hangijzer. Het is al een paar keer gevallen. 7%. Ja, ja. Maar dan moet je eens naar Antwerpen of Brussel kijken. Daar zit je dus
ja,
met
inderdaad. Dat klopt. Hè. Natuurlijk, in de steden heb je een concentratie van moslims. En inderdaad, als je dan de projecties ziet naar de toekomst toe, dan kun je inderdaad zeggen van, kijk, het zal in de toekomst zal daar de helft, 40%, ik weet
precies
niet waar het gaat eindigen, moslim zijn. Dus dat betekent niet dat je...
Maar anticiperen mensen al niet naar die toekomst, als ze zeggen van 20%?
Misschien wel gedeeltelijk, alhoewel ik denk dat er weinig mensen zijn die de prognoses zo duidelijk in hun hoofd hebben. Ik denk dat de meeste mensen toch de natte vinger wel degelijk gebruiken in dit geval.
Goed, jij kent nu de cijfers, de luisteraars, ik ken ze. Gaat ons dat vooruit helpen in de discussie?
Ik denk het wel, want uit heel veel onderzoek blijkt dat mensen in staat zijn om een standpunt in te nemen zonder dat ze zelfs maar enige kennis ter zake hebben. We denken veel meer te weten dan we in werkelijkheid weten. En dat is natuurlijk jammer, want daardoor ga je je claim op zekerheid, ga je eigenlijk zeggen van kijk, je hebt het gevoel dat je het weet en we verwarren dat met het weten zelf. Maar als je het gevoel hebt dat je het weet en je communiceert dat ook zo aan je tegenstander, ja, dan kan die tegenstander niet anders dan concluderen dat hij dom is. Je zegt van, ik ben er zeker van, dus jij bent dom. Niet echt de beste uitgangspositie voor een discussie. Dus een van de dingen die je moet doen, zowel voor jezelf als voor je tegenstander, is eigenlijk altijd jezelf in vraag stellen. Wat weet ik er nu over? Waarom weet ik dat? Wat zou er gebeuren indien datgene waar ik voorstander van me zou gebeuren, probeer zo goed mogelijk de standpunten van je tegenstander, maar ook die van jezelf in vraag te stellen. En hopelijk besef je dan dat je net iets minder wist dan je dacht te weten. En maar heb je een zekere opening om van mening te veranderen.
Ik vrees nu toch dat je heel veel van mensen vraagt. Je kent toch het Dunning-Kruger effect?
Ik ken dat zeker, ja.
He, dus waar je eigenlijk de incompetenten, de meest incompetente mensen ervan overtuigd zijn dat ze het wel weten, competent zijn, en dat de competenten twijfelen en dus hun eigen competentie meer in vraag stellen. Het gevolg is dat de incompetenten op tafel gaan springen en roepen en tieren en in het Witte Huis terechtkomen.
Inderdaad.
En dat de competenten ja, daar maar wat een beetje naar zitten te kijken.
Ja, en ik denk dat we de twijfel moeten herwaarderen. Want inderdaad, het is zo, de mensen die niets weten, weten niet dat ze niets weten. Die weten niet hoeveel te weten valt. Ik denk dat iedereen, een kleine anekdote, ik kijk graag vogels. Ik vind dat een zeer leuke hobby. En het begin, toen ik daar zoveel jaar geleden mee begon, dacht ik dat ik veel wist. Want ik kon een mus van een merel onderscheiden en dat konden de mensen rond mij niet. En zelfs een pimpelmees van een koolmees en een zwarte mees. Heel goed. En ik was trots op mezelf. En ik dacht dat ik veel wist. En dan ga je wat dieper daarin en dan besef je dat er mensen zijn die weten wanneer de postjuveniele rui van de blauwborst precies plaatsvindt. En in welke volgorde van veren. De postjuveniele rui van de blauwborst. Dus eerst heb je een juveniele blauwborst en dan moet hij naar zijn volwassen kleed ruien. En die weten precies in welke maand en in welke volgorde. En dan besef je plots dat je veel minder weet dan je dacht te weten. Dus iedereen heeft daar wel last van. Niet zo gevaarlijk als een klein beetje kennis. Nu, als dat gaat over vogels, is dat nog niet zo'n groot risico. Daar worden we weinig maatschappelijke debatten over gevoerd. Als dat gaat bijvoorbeeld over glyfosaat, hè, wat momenteel een heel heikel thema is, toch?
Of het nu kankerverwekkend is of niet. Hè?
Bijvoorbeeld, dan is dat wel belangrijk om te beseffen hoe complex het is en hoe weinig je weet. En inderdaad, mensen die meer weten, twijfelen meer. Dat is goed. Mm-hmm. Maar die twijfel wordt ondergewaardeerd. Ik zou zo blij zijn als ik eens een politicus zou horen die zei van kijk, dit is ingewikkeld. Ik weet het nog niet allemaal. Ja. Laat mij 3 dagen, een week studeren en dan zal ik zo goed mogelijk mijn standpunt formuleren.
Dat zou toch een ontzettende verademing zijn?
Ik zou dat heerlijk vinden.
Van zo'n Michel of een De Wever of God.
Kijk, ik heb nu al gestemd, maar stel dat er een politicus dat zegt, het maakt mij zelfs niet goed uit van niet echt uit van welke partij is. Ik zou erop stemmen.
Ja, toch?
Aan de twijfel.
Zo van, ik weet het bij God ook niet, hoor.
Laten we het samen op zoek gaan naar het best mogelijke antwoord.
Dat zou nog eens wat zijn tijdens deze
gemeenteraad. Dat zou fantastisch zijn, maar inderdaad...
Dat er één opstaat en dat zegt... Misschien kost het dan wel zijn
baan.
Het
is nu al te laat, hè, want...
We kunnen nog...
Tot vanavond stemmen, ja, dus precies. Dat kan nog net.
My Favorite Things van John Coltrane, zeg ik. Maar het is eigenlijk een nummer van Hammerstein en Rodgers. Gouden duo. Wat hebben die allemaal niet geschreven? Dat kennen wij vooral, die song, denk ik toch, van de musical, Sound of Music.
Ja.
Waarin, de film, want het is ook een musical geweest, Broadway musical met Julie Andrews, waar ze zo schattig die My Favorite Things zingt. Maar John Coltrane deed daar iets bijzonders mee.
Ja, en ik vind dat heel mooi hoe jij eigenlijk echt een kindernummertje, hè, mijn dochter zingt. Want ik heb dat heel lang voor haar moeten zingen voor ze ging slapen.
Oh ja.
Ja, ze vond dat zo mooi. Hoe je één nummer, hoe je daar heel veel perspectieven op kunt brengen. Hoe je dat langs alle kanten uit elkaar kunt trekken. Alle richtingen mee uitgaan, kunt vermengen met muziekgenres. Ja, die er op eerste zicht niet echt bij horen lijken te passen. En dat vond ik mooi aan dat nummer, aan zijn en Coltrane's versie van My Favorite Things. Dat die van een heel eenvoudig... simpel kinderdeuntje, echt voor mij verrassende, zelfs een beetje schurende muziek maakt. Dat je het helemaal uit elkaar scheurt, dat nummertje, en daar van allerlei andere dingen mee doet.
Het is bijna een hypnotische Oosterse dervische dans, hè? Zoals het klinkt.
Je moet dat 's avonds laat opzetten als je net te moe bent om nog te lezen en nog net wakker genoeg om te gaan slapen.
Of als je bijvoorbeeld burgemeester had willen worden of burgemeesteres van je dorp of je stad, je hebt het niet gehaald.
Ja, dan is dit een ideale troostnummer.
John Coltrane, My Favorite Things.
Berg en Dal met Padone.
En met Ruben Mersch, hij is bioloog en filosoof. Ja, het was een van de eerste opnames inderdaad met een tenorsax. Het was heel ongebruikelijk. We zijn de zomer van 1960. Trouwens, een tenorsax die had gekregen van Miles Davis. Hè?
Ah, kijk, dat wist ik niet.
Ja. Ignaz Semmelweis. Ik denk dat de meesten van ons hem niet kennen. Ik evenmin. Maar door hem is de kans dat je een ziekenhuisbezoek overleeft een heel stuk groter geworden,
ja,
Ruben.
Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk een soort pleidooi voor de kracht van goede argumenten. Die man werkte eigenlijk als een soort guardian, ik weet niet hoe je het best vertaalt, wachter op een aantal materniteiten in Wenen, als ik het mij goed herinner.
Moederhuizen,
ja, dat is inderdaad een mooie...
Bevallingsklinieken.
Alhoewel, ik weet niet of dat toen al een kliniek genoemd kon worden. Het was een plek waar er kinderen ter wereld gezet werden.
Juist.
En hij merkte dat de sommige moederhuizen er veel meer kinderen stierven dan anderen. En hij is dan op zoek gegaan en heeft allerlei mogelijke parameters bekeken. Keken wat er verschilde tussen die moederhuizen. Van de temperatuur tot de luchtvochtigheid tot het aantal kinderen dat er lag. En dat bleek allemaal geen verschil te maken. Tot je op een bepaald moment wel iets ontdekte. Bij het ene moederhuis werden de bevallingen geleid door geneeskundestudenten. Bij de andere door vroedvrouwen. En die geneeskundestudenten, dat was toen, op dat moment, moesten die vooral in lijken snijden. En wat deden die jongens en meisjes? Ik veronderstel dat het vooral jongens waren op dat moment.
Tuurlijk, ja.
Die vroedvrouwen waren vooral meisjes. Wat deden die? Die gingen eerst in een lijk snijden en 3 minuten later haalden ze dan dat kind ter wereld. Ja, we kunnen ons momenteel makkelijk voorstellen dat het aantal infecties wel heel zwaar omhoog haalt. Nu, op dat moment kon men zich dat niet voorstellen, omdat de germ theory of disease, het idee dat ziektes voortgebracht worden door hele kleine bacterietjes of virussen, die bestond nog niet. En toen hij dat voor het eerst zei, van jongens, misschien ligt het daaraan en misschien moeten jullie je handen wel eens wassen.
Dat eigenlijk onze hogeropgeleide studenten, onze geneeskundestudenten, veel slechter scoren qua bevalling dan onze vroedvrouwen.
Dat vonden die niet bepaald leuk om te horen, die waren razend. En Semmelweis werd gewoon weggelachen. Het idee dat een geneeskundestudent het inderdaad slechter zou doen en het eigenlijk hun schuld was dat die kinderen stierven, dat wou er bij hun absoluut niet. En hij heeft dat dan gepubliceerd en ergens in een obscuur tijdschriftje. Dat is heel lang, is daar niet echt veel aandacht aan besteed, maar heel langzaam, jaren later, is het toch omdat bewijs na bewijs zich opstapelde, dat inderdaad in een lijk snijden en daarna, zonder je handen te wassen, kinderen gaan opereren. Langzaam maar zeker zijn ze dan toch het licht gaan zien. Maar het heeft jaren geduurd, eer ze, ondanks het feit dat het een zeer goed argument was, toen Semmelweis inderdaad dat handen wassen introduceerde, daalde het aantal kindersterfte enorm. En toch heeft dat jaren geduurd eer dat gangbare praktijk werd. Goede argumenten komen uiteindelijk wel bovendrijven, maar het durft wel eens een tijdje te duren.
En dat is tot op vandaag zo?
Tot op vandaag moeten ook nu worden goede argumenten. Dat duurt wel eventjes, ja.
Dit is wel een heel expliciet geval. Ik bedoel, dit gaat over leven en dood, kinderen die sterven. En inderdaad, de aanname is dat als iemand hoger opgeleid is, dan zal die toch wel weten waar hij mee bezig is. Maar dat is niet zo, kennelijk.
Nee, en zelfs
of niet vanzelfsprekend.
Niet vanzelfsprekend. Zelfs in de huidige geneeskunde zijn er heel veel dingen die we doen waarvan we eigenlijk nooit onderzocht hebben of die inderdaad wel zo effectief en zo goed zijn. Dat gebeurt nu wel, en er is zeker in de evidence-based medicine, dat is een enorme inhaalbeweging, dat men zoveel mogelijk probeert te onderzoeken. Maar je merkt, zelfs als er ontdekt wordt van, god, dit is eigenlijk niet de meest optimale zorg die je kunt verlenen, dat het toch jaren duurt. Als het ware, de voorstanders moeten bijna eerst het graf in eer het doorgevoerd
wordt.
Zo erg is het niet, maar mensen laten zich overtuigen door argumenten, maar het duurt wel eventjes en het is niet makkelijk.
En het heeft ook heel lang geduurd voordat het beleid evidence-based ging hanteren.
Ja.
Dus vandaag is het gezondheidsbeleid in België heel simpel. Werkt het? We zullen het pas terugbetalen als het
inderdaad bewezen is.
Bewezen dat het werkt. Hè?
Ja. Nu, dat is natuurlijk ook niet altijd zo makkelijk te bepalen. Ik kan daar een heel lang exposé over geven over de beperkingen van evidence-based medicine. De meetbaarheid is niet altijd even hoog. Maar op zich, het basisidee is natuurlijk wel fantastisch, dat je eerst kijkt of het werkt en dan pas het gaat terugbetalen en toepassen.
Misschien kunnen we dat evidence-based ook wel toepassen op heel veel andere dingen. Economie, om maar iets te noemen.
Maar economie is natuurlijk een zeer moeilijke, moeizame wetenschap. Hè?
Ja.
Het doen van economische voorspellingen, dat is toch nog altijd een beetje koffiedik kijken. Niet dat ik economen belachelijk wil maken of dat ik ze wil denigrerend overspreken. Maar heel vaak zijn zij in het ban van één idee. En gaan ze dan de werkelijkheid, en er is heel veel werkelijkheid, er zijn enorm veel economische parameters die je kunt verzamelen, heel erg in de functie van dat idee interpreteren.
Je weet dat een econoom pas morgen weet waarom zijn voorspelling van gisteren vandaag niet is uitgekomen.
Ja, inderdaad.
Sorry voor de econoom. Ja, haat mij maar nu.
Tja, een beetje gehaat worden door economen kan nooit kwaad.
Astor Piazzolla. Mag dat, Ruben?
Ja hoor, dat mag altijd.
Fuga y Mysterio van Astor Piazzolla, met een gloednieuwe interpretatie van een fantastisch album van het Svezdoliki Ensemble. Ruben Mersch, bioloog en filosoof, wat is jouw credo?
Ik heb een stukje van Harry Mulisch gekozen, uit De Ontdekking van de Hemel. Maar iedereen kreeg op een dag de bittere waarheid te verwerken, dat het niet zo in elkaar zat. De wereld was soep. En het denken meestal een vork. Tot smakelijk eten leidde dat zelden. En ik zie me dan dadelijk mensen voor mij, hele massa's mensen, die wanhopig proberen om met een vork die soep naar binnen te lepelen. Maar ik vind het een heel mooi beeld, omdat het inderdaad voor mij weergeeft hoe prutserig ons denken vaak is. We denken allemaal, we zijn allemaal trots op onze ratio en op ons denken, maar als je dan gaat kijken naar het onderzoek naar hoe wij in werkelijkheid denken, ja, dan valt dat toch tegen. Dan is dat vaak een vork en geen lepel.
Ja, en de wereld is soep.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.